Dit is een podcast van Clara. Zeitgeist met Helene de Bruyne.
Goedemiddag, welkom bij het Zeitgeist. De komende 3 afleveringen ga ik mij buigen over een paar bijzonder netelige kwesties die de laatste tijd erg vaak opspelen in de media en op de sociale media. Het is een hele mond vol, die 3 kwesties. We zullen het hebben over cancel culture, cultural appropriation en het neutraal maken van de taal. En ik zeg het nu maar alvast op voorhand, uw ergernis, woede, frustratie of gewoon constructieve commentaar kan u mailen naar zeitgeist.clara.be of achterlaten in de app. Vanavond zullen we het hebben over cancel culture. Ik heb vooralsnog geen goed Nederlands equivalent gevonden voor dat woord. Voorstellen zijn welkom. Mijn gasten zijn uit Nederland aan de lijn Daan Rovers, Nederlands denker des vaderlands, die ook onderzoek doet naar de vorming van de publieke opinie. Hallo, dag Daan.
Hallo.
Wij zien elkaar via een schermpje. Het is beter dan niets. Hoe doe je dat eigenlijk, onderzoek doen naar de vorming van de publieke opinie? Veel kranten en sociale media lezen?
Ja, en ook een beetje meedoen op sociale media. Maar ik probeer eigenlijk na te denken over hoe de publieke opinie verandert door de digitalisering van het debat. Hebben we nog wel iets aan het concept van publieke opinie wat we vroeger hadden? Nou, daar ben ik nog lang niet mee klaar.
Oké, ik ben benieuwd naar wat eruit komt als je ermee klaar bent. Andere gast hier bij mij in de studio wel. Tegenover mij zit Mathieu Charles. Die is theatermaker, die momenteel even zonder podia zit. En die spreekt zich regelmatig uit over het onderwerp. Dag Mathieu.
Goedenavond.
Middagavond, ergens tussenin. Ja. Fijn dat je er bent in elk geval.
Dank je.
En straks komt ook Iko Mali er nog bij. Die doet onderzoek naar wat hij nieuw rechts noemt en hoe die groepen zich online gedragen. Het woord cancel culture zegt u misschien niets, maar dan bent u misschien wel bekend met het sentiment dat er tegenwoordig ook echt niets meer mag. Er zijn heel veel voorbeelden van dingen die niet meer lijken te mogen. Afleveringen van FC De Kampioenen die worden offline gehaald, Thuis, dat onder vuur ligt vanwege grapjes over Aziaten, standbeelden van Leopold II die moeten weggehaald worden. En natuurlijk de laatste rel, Amanda Gorman, die zwarte spoken word performer die optrad tijdens de inauguratie van Joe Biden, zou vertaald worden door Marieke Lucas Reineveld, tot Twitter ontplofte en Reineveld zelf de vertaalopdracht teruggaf. Hebben jullie ook de indruk dat er heel veel relletjes ontstaan over dingen die niet meer mogen de laatste tijd?
Ja, als ik vanuit Nederland mag reageren, zeker ja. Het publieke debat is een beetje overspannen of overprikkeld, zeg maar. En als je er iets ingooit, kun je meteen een enorme reactie verwachten. Ja, ik heb de indruk dat dat heel gemakkelijk gebeurt, zowel vanuit links als vanuit rechts. Er zijn allerlei kwesties die ineens in je gezicht kunnen exploderen, ja.
Mathieu?
Ja, ik volg dat wel. Je ziet inderdaad heel veel dingen die snel opgeblazen worden, ook vaak onterecht of geclaimd worden door verschillende groepen om dan een bepaalde reactie of een publieke reactie dan eigenlijk te creëren die vaak heel mijlenver ligt eigenlijk van de originele bedoeling van de reactie.
Oké, maar dit ingewikkelde fenomeen wil ik graag met jullie doorlichten. Misschien moeten we het eerst eens hebben over het begrip cancel culture. Waar komt dat eigenlijk vandaan?
Ik denk, of ik meen te weten, dat het oorspronkelijk ontstaan is 10 jaar geleden op Twitter. En er is een groep, heeft zich georganiseerd rondom de hashtag Black Twitter. Dat was niet een apart platform, maar dat was een soort groep die vond dat als het ging om zaken als racisme, nu is niet de witte mensen, de dominante stemmen die altijd al het woord voeren, hierover het woord moesten voeren. Dus volgens mij is het daar eigenlijk begonnen. Kunnen we niet een eigen publieke afscherming van de publieke ruimte, een semi-publieke ruimte creëren waarin andere stemmen aan het woord komen, met name zwarte stemmen. Ik heb de indruk dat het daar eigenlijk ontstaan is.
Daar komt de term cancel dan vandaan, van die andere stemmen moeten we even cancelen zodat wij onderling kunnen praten.
Zoals we nu, nu we allemaal gewend zijn om veel op Zoom te zitten, kun je soms de andere mensen op mute zetten. Tenminste, als je host bent van de vergadering. En dat is een hele handige functie soms, omdat je hebt altijd dezelfde mensen die aan het woord zijn en die ook te lang aan het woord zijn en die alles weten, ook al hebben ze er geen verstand van. Dat was denk ik de oorspronkelijke gedachte achter dat cancelen van jullie nu even niet aan het woord over dit onderwerp.
Het is eigenlijk gewoon een handig systeem om de luidste roepers even te laten zwijgen. Nu, maar die term is dan de laatste jaren, heb ik de indruk, de laatste 2 jaren, wordt voor van alles gebruikt. Misschien moeten we dat ook even dissecteren, hè? Want je ziet soms dat er individuen gecanceld worden. Ik denk aan het incident met Amy Cooper. Herinner jij je dat nog, Mathieu? Dat was die vrouw in Central Park die de politie belde omdat er een zwarte man, die geloof ik aan het vogelspotten was, maar zij vond hem bedreigend.
Ja, ik herinner me dat. En alle heisa die daar rond is gebeurd. Natuurlijk, rond dat incident zitten er veel lagen. Het feit dat een witte vrouw de politie belt... Omdat ze bedreigd wordt door een zwarte man in de VS, heeft dat een heel levensbedreigend gevolg, of kan dat een heel levensbedreigend gevolg hebben voor die man. Die man kan daar letterlijk van sterven. Gezien hoe politie optredens naar zwarte mensen in de VS en hoe die meestal, hoe die vaak eigenlijk uitlopen tot de dood, is die actie van die vrouw ook heel specifiek een levensbedreigende actie geweest. En daarom dat er ook vooral de laatste jaren heel veel doden door politiegeweld zijn geweest in de VS, dat een heel serieuze actie was van die vrouw.
Ja, en dat is gefilmd geweest en vervolgens is dit op de sociale media gedeeld en toen is die vrouw als het ware gecanceld. Zij is ook haar werk verloren. Maar ik herinner mij dat die man zelf, die eigenlijk het slachtoffer is geworden van haar valse aantijgingen, die vond het achteraf een beetje dubbel, want hij zei zelf van ik wilde die vrouw zelf niet viseren, ik wilde gewoon dat dit mechanisme zichtbaar werd.
Ja. Dat was inderdaad zijn reactie. Die is ook op wat ontgoocheling onthaald geweest door verschillende mensen. Op zich vind ik het wel een logisch gevolg dat die vrouw, het feit dat ze gestraft is geweest daarvoor, dat ze eigenlijk haar job is verloren, dat ze daar niet noodzakelijk voor veroordeeld is geweest via het gerecht. En dat op zich, het feit dat, moet weten, cancel culture is op zich een tool of een tool dat gebruikt wordt voor mensen in gemarginaliseerde posities om bepaalde zaken te realiseren. Maar natuurlijk speelt de machtsverhouding daar ook in mee en is dat niet altijd succesvol. En als dat wel succesvol is, is dat meestal omdat het door de media wordt opgepikt, dat het veelvuldig wordt gedeeld. Maar ook illustreert dat wel het falen van bepaalde rechtsmechanismen of een rechtsstaat uiteindelijk.
Daan, ik zie jou knikken. Is het dan een soort correctie van de meute op wat zij een tekort van de overheid vinden?
Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar het is natuurlijk ook, het is inderdaad, macht is heel belangrijk om te betrekken in deze analyse. Ik denk dat het begonnen is. Het is niet voor niks met Black Twitter begonnen. Het is begonnen met een groep die te weinig te vertellen had naar een eigen idee in de publieke opinie. En die dan op een handige manier, op een slimme manier, de macht naar zich toe trekt, de machtsverhoudingen omdraait, het debat gaat domineren. En dat is een hele logische en misschien ook wel legitieme, of en zeker ook een legitieme manier om je recht van spreken wel op te eisen, om het platform naar je toe te halen, om dat podium te bestormen. En daarom denk ik dat het heel heilzaam kan zijn om in te zetten. En altijd, als je merkt dat altijd maar witte mannen aan het woord zijn over racisme, of dat altijd jonge, blakend gezonde mensen aan het woord zijn over mensen met een arbeidshandicap, dan wordt het wel tijd om die macht naar je toe te halen. En als je niet in die positie zit, dan moet je het op een andere manier organiseren. Daar bieden social media natuurlijk de kans voor.
Ja,
maar het wapen is misschien iets te machtig geworden nu, zodanig dat het echt ook schade berokkent.
Ja, want je ziet het trouwens ook aan de andere kant, de rechterzijde. In Vlaanderen had hij de zaak van Djihad van Puinbroek. Die ging aan de slag voor de VRT. En toen werden er oude tweets van haar opgegraven. En waarin zij nogal weinig subtiele dingen zei, maar ze was toen ook nog maar 18, geloof ik. En toen heeft de rechterzijde een hele Twitter-rel in gang gestoken in een poging om haar dan van die functie te ontslaan. Dus het is een tool die iedereen eigenlijk kan gebruiken die vindt dat er iets gecorrigeerd moet worden.
Ja, dus het emancipatoire effect is wel een beetje ondergesneeuwd onder het machtsgebruik, eigenlijk, het machtsvertoon wat het nu heeft, denk ik. Het strategische machtsvertoon.
Zie jij het ook zo, Mathieu? Of?
Ja, ik vind sowieso het hele gegeven van die macht, dat heel complex is. Want het is ook zo, hoewel het gebruikt wordt om bepaalde dingen te realiseren, ligt natuurlijk de eindbeslissing of de beslissing om er iets mee te doen nog altijd bij de mensen die macht hebben. Dus als er bijvoorbeeld iets wordt aangekaart door mensen in kwetsbare posities, om het zo te benoemen, kan dat ook heel vaak leiden tot niets. En is het wel zo dat die dingen wel tot iets komen wanneer dat het dus breed wordt uitgesmeerd of dat het in de media komt. Maar op het eind van de dag gaat het wel nog altijd zien aan dezelfde mensen en dezelfde profielen aanwezig zijn in al die instituten en in al die organisaties en in al die machtsposities. Dus ik merk ook wel dat wanneer er een cancelcampagne van rechts komt, dat ook veel effectiever is, omdat gewoon er een grotere machtsmachine achter rechts zit. En die ook op zich veel georganiseerder is dan ik ga het nu zwart-wit stellen, maar dan links. Rechts is veel, veel georganiseerder.
Kan je daar een voorbeeld van geven van hoe het dan wel lukt als rechts zich er achter schaart, van iemand die dan effectief gecanceld is?
Heel concrete casussen van een grote campagne van rechts. In die zin had je natuurlijk wat er gebeurd is met Jet. Maar ja, ook wat er bijvoorbeeld gebeurd is met Rashida Lamrabit, met Diab Abu Jaja. Op zich zijn daar... zitten daar allemaal wel acties achter die mensen van kleur dan vooral ook viseren. En worden die eigenlijk heel snel van hun positie of van hun job ontslaan of ontgeven wanneer ze de kleinste gepercipieerde misstap begaan. Hè? Want het is niet noodzakelijk een misstap, maar die gepercipieerd wordt als een aanval op bepaalde waarden en normen dan in het geval van die mensen dan.
Mm-hmm. Nochtans ziet vooral de andere kant dan weer een enorm probleem in de cancel culture. Bart de Wever heeft er deze week nog een opiniestuk over geschreven. Volgens hem verpulvert het wat hij dan woke gedrag noemt. We moeten straks het woord woke misschien nog even uitleggen, maar verpulvert dat zelfs de democratie. En vorig jaar hebben een hele troep intellectuelen en academici, vooral uit het Engelstalige taalgebied, een open brief geschreven waarin ze dat aankaarten en zeiden dat die publieke discussies helemaal de verkeerde kant op dreigen te gaan, dat mensen te snel aan de schandpaal worden genageld en dat ze zich grote zorgen maakten. Wie stond daar allemaal bij? Noam Chomsky, J.K. Rowling, Salman Rushdie, Francis Fukuyama, Gloria Steinem. Het is een heel divers gezelschap. Wel van allemaal gevestigde namen. Nu, in navolging daarvan verscheen er ook bij ons in Knak zo'n brief. Die waarschuwde voor het doorslaan van cancel culture en het opschonen van de publieke opinie en het doorgeslagen politieke correcte denken. En in Groot-Brittannië is er zelfs vanuit de overheid nu, de minister van Onderwijs houdt zich er zelfs mee bezig om cancel culture aan universiteiten tegen te gaan. Daan, hoe interpreteer jij die bezorgdheid?
Nou, ik deel die wel een beetje. Kijk, het is ook hip om te koketteren met tegen cancel culture te zijn en te zeggen vanuit je makkelijke geprivilegeerde positie dat de andere mensen niet zo moeten zeuren. Maar ik zie wel echt wel een bedreiging voor het publieke debat, maar het zit net wat ingewikkelder in elkaar volgens mij. Ik denk dat in Nederland het misschien meer dan in België, dat kan ik niet goed inschatten, zowel van links als van rechts komt, het gecancel. En eigenlijk, wat ik nu zie, is dat ik vooral... Ik hoorde net mijn collega zeggen van... het zijn toch altijd de mensen in machtsposities zelf die uiteindelijk de beslissingen nemen. Maar in Nederland zie ik toch best veel dat mensen nu zichzelf terugtrekken uit het publieke debat. Dus met Marieke Lucas Reineveld is een goed voorbeeld. Er is zoveel gedoe om geweest waarin zij uiteindelijk zei, ik geef de opdracht terug.
Even terugkoppelen, zij zou het gedicht van Amanda, of de bundel van Amanda Gorman vertaald hebben. En er kwam toen kritiek op omdat zij wit is en niet zwart. En inderdaad, zij heeft zichzelf als het ware gecanceld als reactie.
Ja. En hetzelfde gebeurde bij de nationale dodenherdenking. Daar was Abdelkader Benali, een schrijver, gevraagd om... iets te zeggen. En daar hadden ze ook oude flarden van gesprekken van opgerakeld. Waarin hij iets onaardigs over Joden zei. Ook hij heeft na de commotie zichzelf teruggetrokken. Nu gaat het veel in Nederland. We hebben bijna verkiezingen over vrouwelijke politici. Die krijgen heel veel seksisme over zich heen. Ook dan zie je soms dat mensen zichzelf in gaan houden in het publieke debat. Misschien is dat wel de meest... onzichtbare vorm van, of onzichtbare sluipende vorm van cancel culture. Dat mensen, dat niet de een de ander mond dood maakt, maar dat mensen zichzelf mond dood maken. Doordat ze denken, weet je wat, al dat gedoe, door alle ophef die hier ontstaat, ik trek me terug uit het publieke debat. Dat vind ik eigenlijk ook nog wel een gevaar.
Maar misschien moeten we even definiëren, want vaak wordt er gezegd dat dat cancel culture een soort censuur is. Wat jij beschrijft is meer een soort van zelfcensuur, maar wat is censuur eigenlijk? Vanaf wanneer is er sprake van censuur?
Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Kijk, censuur is eigenlijk pas als iemand anders jou belet iets te doen. Hè? Dus als die je medium ontneemt, als die je van Twitter afgooit... Als de overheid je verbiedt iets te zeggen, dat komt natuurlijk bijna nooit voor. Wat veel vaker voorkomt, is dat iemand je geen podium geeft. Hè? Dat iemand je geen platform geeft. Ik weet niet of in België ook Jordan Peterson zo populair is. Dat is die Canadese hoogleraar die graag controversiële dingen roept. Nou, die heeft een nieuw boek. En nou zou die uitgenodigd kunnen worden op bepaalde platforms, of in bepaalde culturele discussies of aan universiteiten. Maar dat hoeft natuurlijk niet. En als je hem dan niet uitnodigt, dan roept Jordan Peterson zelf dat hij gecanceld wordt. Maar dat is natuurlijk onzin. Je hebt niet recht op een podium. Je kunt je mening vertolken en of mensen daarnaar luisteren. Ja, daar kun je ze niet toe dwingen natuurlijk.
Mm-hmm. Dus als ik het goed hoor, zie jij niet dat de vrije meningsuiting in gevaar is?
Nee, behalve misschien door zelfcensuur.
En dan, Mathieu, de vraag die ik me dan stel is... Is het eigenlijk wel erg dat mensen aan zelfcensuur gaan doen? Betekent dat niet gewoon dat ze kritiek hebben beluisterd en geïnternaliseerd?
Ja, ik zie het eerder zo. Op zich, bijvoorbeeld in het geval van Marieke Lucas Reineveld... hen heeft zich teruggetrokken omdat die... geen kritiek heeft gekregen, maar er wel stemmen zijn opgekomen die gezegd hebben van ja, ben jij wel in de positie om dit gedicht of om die gedichten te vertalen? En dat signaliseert eigenlijk ook het feit dat er een grote blinde vlek is omtrent mensen van kleur, en dan meer specifiek zwarte vrouwen, die eigenlijk in heel veel vertaalopdrachten en gewoon algemeen heel weinig mogelijkheden of kansen krijgen om dergelijke zaken te vertalen. Ook heel de context rond die vertaling, het feit dat dan is gebleken ook dat hen Marieke niet echt het Engels goed begeerst, of toch niet goed genoeg. Dat er dan eigenlijk dat de uitgeverij daar ook een rare rol in heeft gespeeld, dat die op zich de kans geeft om verschillende mensen voor te schuiven, maar natuurlijk schuiven die dan heel specifiek bepaalde kandidaten naar voor. Marieke ook geen echte ervaring heeft in slampoëzie, dat je eigenlijk wel verschillende profielen hebt die dat wel hebben. Voor mij is de dynamiek dan eerder eigenlijk dat mensen die onzichtbaar zijn sowieso al gecanceld worden, omdat die niet worden opgepikt bij dergelijke opdrachten. En dat er dan terecht wel stemmen opkomen die aankaarten wanneer de usual suspects in die zin. Nu, Marieke is geen usual suspect, maar binnen dat kader van witheid dan wel.
En ze verkoopt ook goed, want uitgeverij blijft een commercieel instituut natuurlijk.
Ja, dat ligt er natuurlijk ook bij, dat idee. Maar op dat vlak vind ik eigenlijk dat Marieke gewoon een goede beslissing heeft gemaakt op basis van waarschijnlijk een reflectie die ze gemaakt heeft. Maar ik zag in deze casus toch geen cancel of een oproep tot cancelen. Ik zie dat op zich dan wel anders.
Mm-hmm. En wat is voor jou dan wel een oproep tot cancelen? Want deze casus is dan, vind jij, kritiek op een systeem van de uitgeverij waar heel weinig diverse stemmen te vinden zijn?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, op zich voorbeelden voor mij van cancelen zijn in het verleden sowieso meer van groepen of individuen geweest naar instituten of bedrijven. Cancel culture voor mij gaat ook veel verder terug. Dat komt eigenlijk van gewoon boycotten. Hè. Je boycott een bepaald product of een bepaalde handeling of manier van werken van grote bedrijven. Dat evolueert dan ook en dat krijgt verschillende invullingen. Maar voor mij persoonlijk is Bozar bijvoorbeeld al verschillende... Is er verschillende keer al een oproep geweest om Bozar of toch het voormalig hoofd Dujardin te cancelen. Omdat daar ook problematische dingen gebeuren of gebeurden. Maar waar dan natuurlijk ook niks mee gebeurd is.
En wat houdt dat dan per se in? Hoe zou die dan gecanceld worden als kunstenaars daar niet meer willen gaan optreden, bijvoorbeeld? Zou dat een effectieve vorm zijn?
Om geen samenwerkingen meer te doen met bepaalde organisaties, instituten, met kranten. Want er is natuurlijk ook media die vaak wordt daarop aangesproken. Voor mij gaat het eerder daarover.
Mm-hmm. Maar je kan dan ook zeggen van, ja, als bepaalde kunstenaars uit frustratie over keuzes van Dujardin besluiten niet meer met hem samen te werken, dan vindt hij ook wel anderen. Dus hoe effectief is dat?
Ja, het ding is, ze gaan altijd andere mensen of mensen vinden die wel willen samenwerken. Maar het gaat vooral over het signaal. Wat ik vind is dat het over het signaal gaat en het aankaarten van zaken die gebeuren die problematisch zijn of die toxisch zijn of die racistisch zijn of die seksistisch zijn. Dus eigenlijk al die zaken, dat daar een signaal wordt doorgegeven. En inderdaad, de vraag is of dat heel effectief is, omdat er andere mensen dat wel bereid zijn om samen te werken. Maar ja, dat is op zich een goede vraag, maar blijft complex. Ja, sorry, ik heb je onderbroken.
Nee, dat geeft niet. Maar dat maakt natuurlijk meteen het verschil met vrijheid van meningsuiting, inderdaad. Ik vind die boycottcultuur eigenlijk wel een goede omschrijving of goede vertaling daarvan. Omdat je dan ziet dat je... Je wil een bepaalde praktijk tegengaan of aanhangig maken of publiekelijk aanhangig maken door er niet mee samen te werken of door er niet op te treden of door er niet meer te adverteren of wat dan ook, door de economische slagkracht te treffen. En dat is dus wat anders dan echt iemand censureren, voor zover je daar al de macht toe hebt. Dus ik denk dat eigenlijk wel een goede definitie is, ja.
Ja, je ziet bijvoorbeeld ook dat bedrijven als Netflix of Disney bepaalde films, Gone with the Wind, of bepaalde segmenten uit Disneyfilms gaan weghalen omdat die dan raciaal gevoelig liggen. Dat wordt ook vaak censuur genoemd, maar als ik jullie zo hoor, is dat dan meer een beslissing, een commerciële beslissing om een bepaald publiek niet voor de voeten te stoten, voor het hoofd te stoten.
Soms is het zeker een commerciële beslissing. Bijvoorbeeld Facebook, die doet daar ook aan. Hè? Het aanpassen van hun algoritmes. Ik weet niet of we dat nou zo moreel moeten opvatten, snap je? Dat mm-hmm. heeft ook alles te maken met hun positionering. En dat ze niet aansprakelijk gesteld willen worden. En dat ze niet voor de rechter gesleept willen worden. Ik bedoel, die doen ook alles een beetje uit lijfsbehoud, denk ik, heel eerlijk gezegd. Dat is niet allemaal per se intrinsiek moreel gemotiveerd. Anderzijds denk ik wel dat er een toename is onder de gehele bevolking, hoop ik ook een beetje, van de morele gevoeligheid voor dit soort thema's. Als ik nu mijn eigen kinderboeken teruglees en aan mijn eigen kinderen voorlees, dan, nou ja, meer dan de helft kan nog door de beugel, maar er is toch ook wel een deel waarvan je denkt, nou, dat zou je nu nog echt niet meer zo opschrijven. Dat is wel vooruitgang, hoop ik.
Ja, de kinderboeken van dokter Seeuwis bijvoorbeeld, las ik in de krant vandaag. Zijn erven trekken een groot deel daarvan terug. Ik had het er nog over met mijn collega Karen en ik eigenlijk ook niet, want ik heb ze ook wel gelezen. Wij konden ons niet eens herinneren dat er problematische dingen in stonden, maar als we die vandaag zouden lezen, zouden we waarschijnlijk schrikken. Is het dan vaak ook een kwestie van voortschrijdend maatschappelijk inzicht?
Ja, dat zou ik wel zo zien, hoop ik, ja.
Maar blijft nog de vraag, als we samenvatten wat we tot nu toe besproken hebben, lijkt het erop dat het zeker geen censuur is, misschien soms wel zelfcensuur van mensen die de publieke woede vrezen, maar dat er geen sprake is van een algemene censuur in de samenleving. Maar waarom wordt er dan toch zo prikkelig op gereageerd? Waarom levert zo'n incident als van Amanda Gorman en Marieke Lucas Reineveld zoveel woede op? Waarom zijn mensen zo boos dat hun favoriete aflevering van FC De Kampioenen offline wordt gehaald? Mathieu?
Omdat het rammelt met het wereldbeeld dat mensen hebben. Er is een combinatie van nostalgie naar vroeger. Naar die jeugdprogramma's, naar die jeugdboeken, naar zelfs de figuur Zwarte Piet zit daar ook onder. Mensen grijpen terug, of hebben de neiging om vaak terug te grijpen naar die nostalgie. En die nostalgie ligt in een wereld die heel complex was, ook op vlak van racisme, op vlak van seksisme, gewoon op vlak van heel veel uitsluitingsmechanismen die toen minder zichtbaar of minder, waar er minder mee werd gedaan dan vandaag, of toch zo zichtbaar. En omdat dat vandaag zo dichtbij komt, ook door globalisering, door internet, door al die strijden, ook internationaal eigenlijk letterlijk in uw huiskamer binnenkomen of via uw smartphone binnenkomen, wordt je met heel veel dingen geconfronteerd. En uw wereldbeeld wordt daardoor dus doorheen geschud. En dat witheid niet langer meer als vanzelfsprekend gecentreerd wordt. En dat zorgt voor heel veel hevige reacties, omdat dat iets is waar iedereen mee is opgegroeid, om witheid en eurocentrisme en die geschiedenissen en alles dat als vanzelfsprekend werd beschouwd, dat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is en dat daar heel veel pijn en leed ook achter schuilt. Maar natuurlijk komt dat allemaal heel hard binnen en zijn daar dus ook heftige reacties op. En dan het idee van, nu mogen we niets meer zeggen, omdat je op een bepaald moment ook niet meer weet hoe of wat. En omdat daar ook geen handleidingen rond bestaan, rond heel dat proces, krijg je heel veel worstelingen en heel veel wrijvingen tussen mensen die hunkeren naar dat vroegere en mensen die vooruit willen en mensen die gewoon al dat onrecht eigenlijk willen rechtzetten. Dus het is een vecht tussen verschillende krachten eigenlijk die werkt.
Zit er dan een gevoel van verlies onder die hevige tegenstribbelingen?
Ja, volgens mij wel. Het is het verlies van een dominantie, van een dominant wereldbeeld dat eigenlijk wordt onderuitgehaald door alles wat er aan het licht komt. Aan het licht komt alles dat nu wordt aangekaart. En dat is dan bijvoorbeeld waarom mensen zoals Bart de Wever en vooral mensen die conservatief zijn en Joren Vermeers en al die mensen eigenlijk die een bepaald verleden aanhangen, dat geromantiseerd wordt, maar die op heel veel vlakken niet een correct wereldbeeld is.
Ik zie Daan knikken. Heb je daar nog iets aan toe te voegen?
Nou, ja, dat weet ik niet, maar ik denk dat dat heel juist is. Er is, ik denk dat het een, het is ook pijnlijk natuurlijk. Het is van alle kanten ook pijnlijk dat het oude wereldbeeld aangepast moet worden. Ik bedoel, voor witte mensen dat ze iets moeten afstaan, dat ze een beetje plaats moeten maken, dat ze een beetje op moeten schuiven. Ik denk dat dat gevoel echt bestaat en dat dat ook juist is trouwens. Dus dat moeten we ook niet ontkennen, dat dat het geval is. En ik denk, kijk, er zijn natuurlijk eerder emancipatoire bewegingen geweest. Laten we die van vrouwen nemen. En dat was ook een pijnlijke strijd. En die is trouwens nog niet helemaal voorbij. Maar waarom dat minder gepolitiseerd is, denk ik, of minder makkelijk uit de hand liep, is toch omdat mannen en vrouwen in de samenleving dwars door elkaar lopen en altijd zullen samenleven. Terwijl de spanningen tussen wit en zwart maatschappelijk veel explosiever zijn. Omdat je je kunt terugtrekken in je eigen bubbel van alleen maar wit of zwart of wat dan ook. En dat maakt denk ik dat die verhoudingen niet een natuurlijke ontspanningspunt hebben, zeg maar. Dat altijd het gevaar loopt om echt maatschappelijke breuklijnen te worden ook.
Als ik je zo hoor, klinkt het bijna alsof interculturele huwelijken de redding zijn uit deze, uit deze loopgravenstrijd.
Zo, lijkt mij mooi. Maar tot nog toe zijn die nog vatbaarder voor echtscheidingen dan niet-interculturele huwelijken. Dus ze moeten wel ook stand houden en vooral heel veel kinderen maken ook. dat lijkt mij een goed idee. Ja.
Mathieu?
Nee, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Want op zich, zolang in een systeem leven die hiërarchisch werkt op vlak van kleur en op vlak van verschillende andere hiërarchieën. Je ziet sowieso in landen waar die mix wel is gebeurd, zoals in Brazilië en zoals in Zuid-Afrika, dat de macht nog altijd ligt bij de minderheid en die dan wit is. Of als ik zelfs kijk naar mijn vaderland Mauritius, is 1% daar wit en hebben die een heel groot deel van de economische macht, waar dat dan een heel mix samenleving is. Dus zolang dat die machtsverhoudingen op vlak van kleur, want die zijn er, bestaan, is die interculturele huwelijken en kinderen die daaruit voorkomen, is niet de weg naar een harmonieuze wereld. Want die hiërarchieën gaan er nog altijd inzitten.
En hoe krijg je die er dan uit? Niet dat je deze moeilijke vraag op een paar minuten in deze uitzending kan beantwoorden, maar...
Ja, wel, een deel van mijn onderzoek als theatermaker ook kadert binnen het decoloniale en het decoloniseren. Maar echt decoloniseren als een spectrum, want we hebben het heel vaak over decoloniseren van de geest en dan ook fysiek van regio's. Maar kolonisatie gaat veel verder. Kolonisatie is ook gelinkt aan het feit dat de gender onderverdeling is geëvolueerd, hoe het concept kind is vormgegeven, onze openbare ruimte, hoe bepaalde lichamen worden, waar de voorkeur aan bepaalde lichamen om zich in die ruimtes voor te bewegen ook heel zichtbaar is. En ik geef dan meestal het voorbeeld, als het gaat over gender, vind je in de openbare ruimte veel meer mannelijke urinoirs of openbaar toiletten dan voor vrouwen. Dus de openbare ruimte is eigenlijk gericht op het witte mannelijke lichaam zonder handicap, om het zo te stellen. En dan zie je dan de hiërarchie van mensen die zich daar rond moeten en kunnen voortbewegen. Maar het antwoord daarop dus op uw vraag is dat er binnen dat spectrum van decolonisatie op al die domeinen en al die werven eigenlijk moet gekeken worden naar een design of een ontwikkeling systemen die voor iedereen toegankelijk zijn en die dat hiërarchische er eigenlijk uitwerken.
Zeitgeist met Helene de Bruyne.
We zijn nog steeds in het Zeitgeist en we zitten wel heel recht op de Zeitgeist, want we hebben het over cancel culture, het algemene gevoel dat er tegenwoordig toch ook niets meer mag. Met mijn gasten Daan Rovers, een Nederlands denker des vaderlands, en theatermaker Mathieu Charles zijn we al een tijdje aan het praten. Maar nu hangt ook Ico Mali aan de lijn. Dag Ico.
Goedemiddag.
Goedemiddag, vanuit Gent. Jij doet niet per se onderzoek naar cancel culture, maar wel naar nieuw recht en dan vooral hoe die beweging zich online gedraagt. En ik dacht dat het interessant was om jou ook uit te nodigen voor dit gesprek, want we hebben het nu de hele tijd gehad over de zeg maar linkerzijde of progressieve zijde van deze discussie. Het gevoel dat er niets meer mag, omdat mensen van de progressieve zijde vinden dat er Zwarte Piet niet meer mag en zo. Maar je ziet dezelfde mechanismes ook aan de rechterkant van het spectrum gebeuren. Dat er plots allerlei dingen online worden aan de kaak gesteld.
Ja, ik denk dat wat we cancel culture noemen, dat dat eigenlijk ingrijpend verbonden is met de structuur van het mediaveld en een veranderende structuur van het mediaveld. En meer bepaald met de democratisering van publiceren. Het feit dat we met z'n allen opeens een stem hebben. En dat is een wezenlijk verschil natuurlijk. Mm-hmm. En dus je ziet dat in het algemeen, dat iedereen, de oorsprong, het woordje cancel culture, komt eigenlijk van een YouTube-discussie. In eerste instantie.
Ah, interessant. We hadden het net over dat het van Black Twitter kwam, maar kennelijk heeft het verschillende oorsprongen.
Het komt enerzijds van Black Twitter, maar het komt voor een deel ook van een aantal mode, mannelijke mode fashion gurus die zichzelf make-up toe. Tonen hoe dat je make-up aanbrengt online. En er is daar ooit een vete geweest. En wat vroeger call-out culture werd genoemd, werd dan opeens cancel culture genoemd. En op zich had dat dus niets met politiek te maken. Dus het kan zowel eigen zijn aan de digitale cultuur, maar het kan ook gepolitiseerd worden door links en door rechts.
Mm-hmm. Nu, in dat geval, die links en rechts worden in deze vaak op een hoopje gegooid door mensen die dan het midden willen behouden. Michael van Peel bijvoorbeeld schreef in een kerstessay in de Standaard nog dat alt-right en woke links niet zoveel van elkaar verschillen en dat ze zich aan hetzelfde bezondigen. Maar is dat wel zo, Ico? Hoe zit het met die rechtse groeperingen op internet? Hoe georganiseerd zijn die?
Die zijn heel sterk georganiseerd. Je ziet dat al veel langer en het woordje cancel culture wordt daar nooit opgeplakt. Maar je ziet bijvoorbeeld dat trollen en echt intimiderende haatcampagnes tegen criticasters van Donald Trump, bijvoorbeeld in 2016, een enorm effect gehad hadden. En dat heel veel professoren en zo verder niet meer durfden te spreken. Niet alleen omdat ze op Twitter miljoenen berichten kregen die hen dood wensten, maar ook dat hun printers bijvoorbeeld hakenkruisen begonnen te printen en dat mensen aan de deur klopten. Dus die idee dat enkel voor de woke left is, dat is een illusie, denk ik. Meer nog, ik denk dat op de rechterzijde men wel vaak nog een stapje verder gaat. En dat zich absoluut niet beperkt tot de grootte der aarde die daar bestookt worden. Ik herinner me nog toen ik de Daily Stormer, dat is een zogenaamde ironische neonazistische website, aan het volgen was, net na Charlottesville. Ze waren op dat moment geband van het gewone internet, maar ze waren nog beschikbaar op Darknet. Wel, die slaagden er perfect in om hele haatcampagnes op te zetten tegen één Joodse man die had een zeer ontsmakelijke tweet in de wereld gestuurd na de moorden in Las Vegas. En die zei van, ja, maar als het een wit nationalist is die moorden pleegt, dan is het gewoon hygiëne. Maar ze slaagden erin om die mens heeft zijn zaak moeten verkopen. Hij had een broodjeszaak of zoiets. Dat idee is denk ik ingrijpend verbonden met het medium. Het feit dat we het echt kunnen. En je ziet dus dan op de rechterzijde dat men dan echt zonder scrupules gaat uitmelken om politieke doeleinden te gaan realiseren.
Nu, jij doet dus onderzoek naar wat ik daarnet nieuw rechts noemde. Maar daarvoor moeten we even terug in de tijd, want die zijn eigenlijk al langer bezig. Die zijn nu actief op de sociale media, maar die zijn al sinds de 20e eeuw bezig met proberen volgens jou de populaire cultuur te infiltreren.
Ja, de essentie van nieuw rechts is het feit dat men afstand neemt van oude methodes van rechts, de stoottroepen en dergelijke meer, en dat men eigenlijk gaat focussen op de culturele strijd, de strijd om ideeën. En in eerste instantie was dat een intellectuele strijd. De stichters van La Nouvelle Droite in Frankrijk in 1968, die schreven dikke boeken en congressen en zo verder. Je ziet dat sinds 2008... dat de rechterzijde, die metapolitieke strijd, dat die eigenlijk helemaal veranderd is. En dat die vooral geënt is op memes, op vlogs, op podcasts en zo verder.
Mm-hmm. Maar zij zijn natuurlijk ook wel geworteld in verschillende politieke partijen.
Hoe bedoel je? Hier in België of wereldwijd?
Wereldwijd.
Ja, die proberen ingang te vinden in partijen. Heel vaak zitten ze er ook buiten. De oorspronkelijke nieuwrechtse intellectuelen waren zogenaamd apolitiek, wouden geen verbinding met de politiek. De meer extremere hadden connectie in Frankrijk bijvoorbeeld met Front National. In Vlaanderen zien we dat die heel nauw contact hebben met en deel zijn van het Vlaams Belang, maar ook een groot deel van hen waren lid van N-VA. In de Verenigde Staten hebben ze voor Trump gereden, niet omdat dat hun kandidaat was, maar omdat ze in Trump een soort metapolitiek breekijzer zagen om een aantal van thema's centraal te gaan zetten in het debat.
En als het dan gaat over die effecten van die cancel culture of die online vetes en woede-uitbarstingen op de echte wereld, zie je dat daar af en toe wel iets van komt of blijft dat ook voornamelijk op het internet? Zonder dat dat veel structurele veranderingen met zich meebrengt.
De idee dat het internet een andere wereld is dan de offline wereld is iets dat we in onderzoek al lang niet meer meenemen. Het idee is dat die beide ingerend verbonden zijn met elkaar. En die hebben dus effect. Ik denk dat iedere opiniemaker, of die nu kritisch is voor links of voor rechts, goed nadenkt of je op vrijdagavond een controversieel stuk zal lanceren, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat die dingen sowieso effect hebben. Maar misschien het grootste effect is natuurlijk dat er enorm veel aandacht gaat naar al die standpunten die zogenaamd gecanceld zijn. We moeten dus heel sterk oppassen met het zomaar overnemen van het idee dat cancel culture daadwerkelijk ook betekent dat mensen gecanceld zijn. Dat die stem niet meer zichtbaar is. Al die mensen die claimen gecanceld te zijn, die hebben enorm veel aandacht gehad voor dat standpunt. Als dat nu links of rechts is. Het is onaangenaam, het is soms zeer problematisch. En het ondermijnt bij momenten het democratisch debat. Maar ik denk dat alle grote mediaplatformen bijvoorbeeld daar in CW weinig problemen mee hebben.
Je zegt het ondermijnt het democratisch debat, maar op welke manier dan? En hoe wordt een goed democratisch debat dan wel gevoerd?
Wel, de essentie van wat we ons verbeelden van een democratisch debat is het rationele debat. Een debat waarin dat men het gesprek aangaat over inhoud. En dat men dat doet met argumenten. En dat we dus rationele vooruitgang hebben. Dat is hoe we in de 18e eeuw zouden nadenken vanuit de radicale verlichting over het democratisch debat. Vandaag zie je dat we daar heel vaak ver weg van zijn. Als ik even terug mag grijpen naar het voorbeeldje, die twee beauty YouTubers die elkaar zogenaamd cancelen. Wel, het ging eigenlijk over het feit dat de ene de andere een sexual predator noemde. Maar als je terugkijkt, is dat nooit gebeurd. Die mevrouw had dat nooit uitgesproken. Maar natuurlijk, een hele massa mensen hebben op basis van die informatie gaan ageren en allerlei onvriendelijke dingen over die man gezegd. Wel, dat is normaal niet hoe dat een democratisch debat hoort aan. We zouden moeten geïnformeerd zijn, maar we zouden ook heel bepaalde oordelen moeten overlaten aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld.
Maar dan zou je ook kunnen zeggen dat beide kanten, of dat iedereen die online meedoet aan zo'n debat, het gevoel heeft dat de bevoegde instanties niet meer volstaan of hun werk niet doen, of er geen vertrouwen meer in heeft.
Ik denk dat de fundament. Daar komen we denk ik bij het fundamentele. Waar dat we in de jaren tot aan de jaren 90 een publiek debat hadden die in grote mate georganiseerd werd door een aantal spelers. Wie had toegang tot dat debat? Dat waren politici, dat waren journalisten en een aantal intellectuelen die al bewezen hadden in het middenveld dat voor hun stem dat daar een achterban was. En dat is natuurlijk verdwenen. En dat betekent ook dat een heel aantal kwaliteitscontrolemechanismes vandaag de dag niet meer aanwezig zijn in dat debat, maar ook dat die grenzen van dat debat allang niet meer nationale grenzen zijn en dat er dus heel weinig spelers zijn die dat debat nog grondig kunnen gaan managen. Zelfs onze digitale media vandaag de dag, de enigen die eigenlijk kunnen ingrijpen, die die moeten op zo'n niveau, op zo'n schaal gaan ingrijpen, dat ze dat doen met of algoritmes of met onderbetaalde werknemers uit Indië, die heel weinig begrijpen van de context waarin er gesproken wordt. En dus je ziet een enorme verschuiving van, laten we zeggen, media of de staat die de grenzen van het debat bepaalt, door de wet, naar privéspelers die algoritmisch die grenzen bepalen van het debat. En dat is denk ik een problematische evolutie waar dat we eigenlijk debat over nodig hebben. Veel meer dan over die cancel culture zelf, denk ik, hebben we debat nodig over hoe is onze publieke sfeer vandaag de dag georganiseerd.
Ik zie Daan knikken van op het schermpje.
Ik denk dat dat een enorm belangrijk punt is. Ons publieke debat is in de afgelopen 2 decennia zo veranderd dat we daar nog amper aan gewend zijn. En het heeft natuurlijk alles te maken met de digitalisering, denk ik. Er zijn 2 hele grote bewegingen hebben er plaatsgevonden. Ten eerste is het debat radicaal gedemocratiseerd. Dus we kunnen allemaal deelnemen. Iedereen met een mobiele telefoon in zijn zak. En in onze landen, Nederland en België, is dat iedereen kan deelnemen. Dat was natuurlijk tot voor enkele decennia terug niet zo. Hè. Mijn ouders, of in ieder geval mijn grootouders, die deden niet mee aan het publieke debat. Die hadden een boerderij en daar hielden ze zich bij. Dus die democratisering is zo radicaal dat iedereen mee kan doen. Het tweede, denk ik, is dat daardoor ook expertise minder van belang is. Ik ben hier uitgenodigd in de studio omdat ik iets weet, of zogenaamd iets weet, of mij toegedicht wordt.
Daar gaan we vanuit.
En u anderen ook. Maar op Twitter is dat niet zo natuurlijk. Hè. Dat hoeft ook helemaal niet te zijn. Dat is een andere vorm van debat, dat iedereen meedoet omdat hij meedoet. Maar het derde, en dat is misschien het meest, dus die 2 dingen zou ik nog van harte toejuichen, hoewel die wel een cacofonie van stemmen geeft die we nog niet kunnen managen en een soort sociologische verschuiving waar we nog niet aan gewend zijn. Maar het derde is dat je op Twitter bijvoorbeeld als social medium ook anoniem je opvattingen kunt spuien. En dat geeft een dynamiek, denk ik, die zo die we niet goed in de hand hebben, laat ik het zo zeggen. Op 2 manieren. Ten eerste heb je zelf soms niet het idee dat je in de openbare ruimte iets doet. Als je op je eigen kamer met je gordijnen dicht, met misschien wel een biertje in je hand iets intypt, heb je niet het idee dat je het in de wereld slingert, terwijl dat wel zo is. En anderzijds kan de ontvanger niet meer terugrelateren vaak van wie dat komt. En ik denk dat die dynamiek, in combinatie met algoritmen die natuurlijk extreme opvattingen nog extra meer uitlichten, heel erg, hoe zal ik het zeggen, middelpuntvliedend is, laat ik het zo zeggen. Heel erg krachten naar buiten toe stimuleert en krachten naar binnen toe, dus polariserende krachten stimuleert en krachten naar binnen toe marginaliseert. Maar die eerste beweging, laten we zeggen, die radicale democratisering, die zou in principe toe te juichen zijn, zei het dat we daar volgens mij nog altijd niet op ingesteld zijn in deze afgelopen 15 jaar.
Dus nog even wennen aan de radicale democratisering en hopen dat de platformen van de sociale media nadenken over hun rol. Als ik het zo even mag besluiten, want we zouden nog lang kunnen doorgaan, maar we moeten afsluiten helaas. Mathieu, ik wilde eigenlijk nog even terug naar jou, want jij schreef in een opiniestuk dat jou vaak een grote moedeloosheid overvalt als je in een debat mengt over al dan niet woke. Hoe voel je je na dit gesprek? Moedeloos? Of,
Nee, zeker niet. Allee, die moedeloosheid die komt en die gaat. Hè. Maar het blijft me wel, en dat is nu ook bij de meest recente debatten rond Amanda Gorman. Ik schrijf in dat stuk over die epistemologie van onwetendheid. Het willen niet weten, dat heel zichtbaar nog altijd, dat heel zichtbaar gewoon aanwezig is in al die debatten. En dat heel frustrerend is, omdat je dan eigenlijk, als je met mensen in gesprek gaat die eigenlijk niet willen weten of die zich niet willen verder daarin inlichten of dat zorgt gewoon voor heel, heel frustrerende en moeizame gesprekken. Dus die moedeloosheid zit me vooral ook daar.
Ico en Daan zouden dan misschien zeggen dat het medium daar niet bij helpt bij het faciliteren van op zoek gaan naar de juiste informatie.
Ik denk dat de essentie van het probleem is. Hè. Onze digitale media draaien op populariteit. Hè. Dat is wat er geprogrammeerd is, wat populair is, wordt zichtbaar. En ik denk dat daar de sleutel ook voor de oplossing zit. Hè. Wat zichtbaar is voor velen zou eigenlijk moeten zijn wat kwalitatief is. Niet zozeer wat populair is.
Goed, dit nemen we mee. Ik hoop dat er iemand luistert die hier iets kan aan doen. En de andere luisteraars die hier niets kunnen aan doen, maar toch iets kwijt willen, kunnen mailen naar zeitgeist@clara.be. Dank aan mijn gasten, Daan Rovers uit Nederland, Denker des Vaderlands, Ico Mali vanuit Gent aan de lijn. En Mathieu Charles, jij hebt nog een, iets in de vooruit deze maand, maar het is wel digitaal. Maar mensen kunnen we nu wel zien.
Ja, 25 maart, digitaal voor Black History Month. De première van mijn nieuwe voorstelling.
Dank iedereen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.